Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, een hele goede dag. We zitten maar weer eens in de studio, want dat vond onze kledingsponsor toch wel prettig.
Onze kledingsponsor?
Eindelijk.
Wat is jouw kledingsponsor?
Nee, ik heb er geen jullie kledingsponsor, excuus.
Eindelijk eens. Jouw stro, jij hebt er ook eens een shirt gekregen.
Van wie?
Van Cavallaro.
Oh ja, ja, dat klopt ja. Maar ik vind het nu te koud voor een polootje. Maar Mike heeft wel gewoon een polootje aangetrokken.
Ja, Mike draagt nog wel wat met zich mee. Hè? Dus dan voel je die kou niet.
Nou, dit was
het.
ik weeg eigenlijk te weinig. Ik heb het altijd koud. Zegt
de dokter dat jij te weinig weegt?
Ja, maar ze zeggen, ja, je moet ook veel meer vet eten dan.
Ja.
Dat schijnt te helpen, toch Mike, of niet?
Ja, dat schijnt te helpen.
Ja, en minder wielrennen en gewoon meer naar de bioscoop en zo met veel popcorn. Mike, Valentijn, welkom. Valentijn, voor jou meteen een vraag. Toch wel belangrijk om dat even recht te zetten voordat we over de crisis in Amsterdam gaan praten. Arnoud de Koster.
Wie?
Arnoud de Koster is een fanatiek luisteraar van, nou ja, eigenlijk van alles wat jij doet. Want er valt hem iets op en dat is dat er altijd een piepje afgaat bij de persconferentie van Louis van Gaal, bij Vandaag Inside en ook in deze podcast. Wat is er aan de hand?
Nou, want hij heeft niet alleen een kledingsponsor.
Die man is echt ziek. Als hij mij zo op de voet volgt, hij staat toch niet voor mijn huis, of wel?
Nou, ook. Ik zou uitkijken met een fakkel waarschijnlijk.
Hoe heet
hij? Arnoud de Koster.
Ik zou de politie even inlichten.
Dat is wel een liedje over de vrolijke kost.
Ja, maar vertel, want het is ook opmerkelijk.
Dat klopt wel. Ik heb inderdaad een ander horloge. Ik ga vaak naar Portugal op vakantie. Tenminste, vaak naar één keer per jaar ga ik naar Portugal op vakantie.
Ja.
En er zit een terras en daarnaast zit een heel klein juweliertje, een oud vrouwtje en zo. En dan ieder jaar kopen we dan een horloge voor 30 euro. Ja. En dan doen we nog een beetje spekken.
Ja.
De kas van dat vrouwtje. Maar nu had ik een horloge en die heeft zij ingesteld. En dan krijg ik iedere keer een piepje, maar ik krijg dat piepje er niet uit. Maar nu ik dit gehoord heb, ja, dat is natuurlijk wel heel slordig. Maar wel heel opmerkzaam van deze man. Maar het is maar een horloge van 30 euro, dus kom niet bij me thuis. Wacht me niet op met de auto. Sla mijn ruiten niet in.
Nee, dat is duidelijk. Maar dus,
het is 30 euro en het is wel uniek. Want dat piepje, dat is een piepje wat je er gewoon niet uit krijgt. Dat is waarschijnlijk wel een uniek model dit. Maar ik moet mijn bril er zelfs even voor opzetten.
Ja.
Calypso.
Ja. Dat
Wie
is
kent
wel,
het niet?
Ja, nee, dat is wel een merk natuurlijk. Lopen al die profvoetballers ook mee rond, hè?
Ja.
Wat leuk is, we hebben nu gewoon beeld bij deze podcast en Vandaar zegt, ik ga één keer per jaar naar Portugal. Maar je zou denken dat hij één keer per jaar naar Taiwan gaat.
Nou, inderdaad. Ja, maar die vrouw, dat wordt nu een bedevaartsoord. Ja, hij gaat nu naar Portugal dat horloge kopen.
Vooral die horloge met die piepjes.
Maar vraag dan wel gewoon een horloge zonder piep.
Ja.
Die zijn ik ook.
Ja. Hoe zeg je dat in Portugees?
Piep, piep.
Ja, jezus. Jongens, we gaan het over de inhoud hebben, want dat vindt Roelof Hemmen belangrijk. We zijn toch alweer een paar minuten onderweg.
Roelof Hemmen, die werd wel even neergezet. Hè, van
door Gijs en Marcel.
Ja.
Ja.
Marcel van Roosmalen.
Ja, wat schitterend. Hè?
Ja. Hij wist er echt geen enkele raad mee.
Voor de
regisseurs die zijn dan ook altijd vals. Hè,
die brengen hem vol in beeld.
Vol
hè?
In beeld. En die laten hem ook in beeld. En je ziet hem gewoon moeilijk bewegen en heel ongemakkelijk.
Het ging erover dat er werd gevraagd aan Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman van, goh, waar gaan jullie dan in een programma Media Insight een beetje, wat gaan jullie op de hak nemen? Ja. Toen zei ze naar Roelof Hemmen, want die wil natuurlijk eigenlijk meer. Hij wil natuurlijk meer zijn dan het poppetje van Eva Jinek.
Ja.
En toen werd hij vol in beeld.
Het stond hij te schreeuwen van, nee, dit is wat hij wil.
Ja.
Een beetje als een lullig bijhangsel. Op televisie komen iedere avond.
Nou, we moeten het wel over voetbal hebben. We kregen ook allerlei reacties over jouw politieke analyses van afgelopen maandag.
Ja, was keurig,
over was zeer ingetogen, inderdaad. Ja, ik wilde eigenlijk, ik weet niet of producer Hein dat heeft geregeld, maar het geluid van een zaag instarten. Ik weet niet of we het hebben. Hebben we niet, zoek die op. Want dat is natuurlijk wat toch heel veel luisteraars afvraagt. Van, wordt er al aan stoelpoten gezaagd? En zo ja, aan welke?
Nee, nog niet. Het was wel grappig. De dag voor de wedstrijd vroeg ik aan een collega van het ANP, Thijs Smeenk, van, heb je je zaag meegenomen?
Ja.
Dat, ja, en die kwam er na die 1-6 wel even op terug. Dat hij hem toch had moeten meenemen. Nee, daar wordt niet gezaagd. Het is gewoon beoordelen van prestaties. En die zijn op dit moment niet zo heel goed bij Ajax.
Nee, maar er is natuurlijk wel wat dan vaak gezegd wordt bij Ten Hag. Was die cirkelzaag al lang gepakt en waren die stoelpoten eraf. Dat
wordt ook
en
zo verschrikkelijk overdreven, werkelijk waar.
Is dat zo?
Ja, want het eerste half jaar leek het ook gewoon nergens op. En dat is toen ook gewoon geschreven. En ja, uiteindelijk is het gaan lopen. Er waren een paar oorzaken voor. Alleen ja, die wilden weinige mensen horen. Maar Mike heeft ze allemaal netjes op een rijtje gezet, al die oorzaken. Waarom Ajax toen ineens wel begon te draaien. En daar was Erik ten Hag ook een onderdeel van. En, dus, en dat is gewoon altijd netjes gemeld. Alleen ja, dat willen de mensen natuurlijk niet graag horen, niet graag lezen, niet graag zien. Maar we zijn daar gewoon heel genuanceerd bezig geweest.
Dus even voor de duidelijkheid, Schreuder wordt op dezelfde manier benaderd als Ten Hag dat wordt.
Zeker. Ik zou ook de mensen die dit zeggen adviseren om de analyse van afgelopen donderdag even te lezen. Was dat jouw piepje, Vader?
Ja, wie is dit?
Mijn telefoon is dit. Oh. Dit is
Wim Kieft?
Nee, die Athletic. Die Athletic.
Oké.
Dus, maar ik neem niet op.
Oké, nee, prima.
Nee, maar nogmaals, ik zou de analyse van afgelopen donderdag, daar wordt ook heel kritisch naar Alfred Schreuder gekeken. Ook heel kritisch naar de technische leiding. Zeg maar Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar. Ook naar de commissarissen die misschien wel een aantal fouten hebben gemaakt. Edwin van der Sar, Suzanne Lindering en zeker ook de spelers.
Ja, giftige cocktail.
Ja.
Ging het over.
Zeker.
Ja, maar goed, 5 weken geleden, wat was het, tegen Glasgow Rangers, zei Theo Jansen nog, dan hadden we het over, nou, dit Ajax, another level.
Ja.
Another level. Positiewisselingen, ja. Kan niet op.
Ja.
Spelen iedereen dronken.
Ja. Nou, ik zeg er niks over, want ik heb er toen ook wat over gezegd. En ik heb er toen ook wat over geschreven. Het is een beetje lullig om je gelijk te halen, omdat je nu voor een microfoon zit. Met 4 camera's om je heen. Toch? We zitten op YouTube. Dus dat is een beetje lullig om je gelijk te halen. Maar ja, ik heb die Osana-stemming toen ook al niet begrepen. Ook omdat je al heel veel dingetjes ziet waarvan je denkt, nou, dat kan ook zomaar fout gaan. En tegen Liverpool ging het al fout. En nu gingen ze helemaal door een ondergrens heen. Het leek er natuurlijk helemaal nergens op. En iedereen deed ook maar wat. Normaal zie je ook sommige patronen. Maar die zag je helemaal niet. Niet in de opbouw, maar ook niet in het terugverdedigen. En ja, op een gegeven moment stond Taylor die stond rechts buiten, geloof ik. En Tadi stond linksback. Dus ja, ik weet niet wat er met het elftal aan de hand was. Maar dit leek echt helemaal nergens.
Ja, schets het maar, Mike. Wat was er allemaal aan de hand? Ze begonnen heel verbeten. Hè? Ze hadden er echt wel zin in om er wat moois van te maken.
Ja, maar die 1-0 voor Ajax, daar laat iedereen zich ook een beetje door verblinden. Maar die viel uit het niet. En ook die eerste 10 minuten waren gewoon niet goed. Je komt dan heel mooi op voorsprong. En het werd ook in recordtijd weer weggegeven. Middenveld klopte van geen kant, maar zelfs jongens die altijd wel een bepaald niveau halen. Jurrien Timber viel heel erg tegen. Edson Alvarez, ja, op een gegeven moment echt dramatisch. De enige die ik goed vond spelen de eerste helft was Taylor. Maar die zakte ook gedurende de wedstrijd steeds verder weg. Die werd ook uiteindelijk gewisseld. Het was echt, ja, waar wil je beginnen met je
analyse? Ja, nou, dat is natuurlijk echt de grote vraag. Ja. Nou ja, misschien dat je het iets scherper moet stellen. Hoe krijg je het weer aan de gang? Wat moet er gebeuren om dit Ajax niet een dramatisch jaar te laten krijgen?
Ja, heel kritisch op Schreuder waren we. En nee, volgens mij is Schreuder al geholpen als hij gewoon dingen logischer maakt. Hij vindt Bergwijn het best tot zijn recht komen op de linksbuitenpositie. Daar wil hij ook aan vasthouden, denk ik.
Ja.
Maar ja, of dat verstandig is. Ik denk dat het heel goed is om een aantal logische keuzes te maken. Tadić gewoon weer op zijn vertrouwde linksbuitenplek. Bergwijn misschien dan in de spits te zetten. En Berghuis op rechts en Kudus achter de spits. Want het is wel heel opvallend. Kudus is erin gekomen. Dat ging tegen Heerenveen heel goed. En tegen Rangers heel goed. Maar vanaf het moment dat Kudus erin is gekomen, heeft Bergwijn 0,0 rendement. Dus ik denk dat het met een aantal omzettingen gewoon heel veel logische opstelling is te maken.
Ja, wat natuurlijk heel opvallend was, ik denk dat heel veel mensen dat ook opvalt, is dat Tadić gewoon niet gewisseld wordt. Hè. Er werd natuurlijk gekscherend gezegd, ja, dan moet de scheidsrechter het maar doen.
Ja. Ja, dat klopte wel. Ja. En dat kan misschien wel het geluk zijn van Schreuder dadelijk in Napels. Speel je zonder Tadić, ja, zet je daar een goed resultaat neer. Je kan nog steeds door, hè, in die Champions League. Je hebt het allemaal nog ook in eigen hand. Dus wat dat betreft kan het een geluk bij een ongeluk zijn. En wellicht dat hij dan tot een opstelling komt die ineens in elkaar valt. Het zou zomaar kunnen. Maar Tadić levert geen enkel rendement op dit moment. Nee. Niet als hij in de spits staat en niet als hij rechtsbuiten staat. Ja, de enige plaats waar hij dan, waar hem dan moet zetten is op de bank.
Ja, ik vroeg het in de video ook al. Hè, van hoe kan het dan toch dat hij Tadić nooit wisselt? Toen gaf jij een opmerkelijk antwoord. Herhaal het maar even, als je wil.
Oh, je bedoelt dat hij en de trainer dezelfde zaakwaarnemer hebben. Milos Malenovic. Dus ja, dat is natuurlijk iets waar de mensen nu de nadruk op gaan leggen. Hè. Wat is de rol daarvan? Wat is de rol van die man bij een... deze moet ik opnemen, joh.
Oké, dat is belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Dat is de zaakwaarnemer, denk ik, van... Maar vul jij dat maar even aan, Mike? Want dat is natuurlijk de vraag. Waarom wisselt hij daar iets nooit?
Ik vind die suggestie wekken, dat vind ik wel een complottheorie. Want dat vind ik echt onzin. Ik denk dat... ze hebben inderdaad dezelfde zaakwaarnemer. Daar is geen woord van gelogen. Alleen ik denk dat het er meer mee te maken heeft dat Tadić van zijn vertrouwde linkerplek wordt gehaald, linksbuitenpositie wordt gehaald.
Mm-hmm.
En dat Schreuder dan ook wel beseft dat daarmee heel veel van Tadić wordt gevraagd. Want hij presteert aan die rechterkant gewoon heel veel minder. Hoewel hij tegen Go Ahead Eagles ook heel matig was en wel aan de linkerkant stond. Dus ik denk dat hij ook gewoon zelf wel heel erg in de vormcrisis zit. Maar ik denk dat het er meer mee te maken heeft dat Schreuder denkt van ja, weet je, als ik hem dan van zijn eigen plek afhaal, dan kan ik hem niet wisselen. Want hij speelt daar voor het elftal. Maar daarmee maakt hij wel een fout hoor. Want ik vind dat hij Tadić wel moet wisselen.
Ja, en wat
zo slecht speelt.
Ja, wat natuurlijk heel opvallend was tegen Napoli, is het überhaupt niet wisselen.
Ja.
Na natuurlijk een oorwassing in de eerste helft.
In de 72e minuut. Schreuder had het idee dat de spelers het nog konden rechtzetten. Ja, waar hij dat op baseerde. Geen enkel idee. Want volgens mij wie in het stadion zat en niet op de bank zat dan, die had echt onmiddellijk het besef van dit gaat niet meer goed komen na de 1-2.
Nee, maar wat hoor jij nu van achter de schermen in Amsterdam ook? Want goed, wij kunnen hier concluderen dat er veel factoren zijn, die giftige cocktail, waardoor het crisis is en nog erger kan worden. Maar hoe wordt er vanuit de club zelf naar gekeken?
Ja, vanuit de club, ik kan denk ik beter voor de spelersgroep praten. Er is uiteraard een hele pittige, lange nabespreking geweest na Napoli. En de conclusie was wel dat er en aan de bal en zonder bal gewoon veel te weinig wordt geleverd. Dat sommige spelers echt denken het op 50-60% te kunnen doen. Ja, en iedereen zat daar met het schaamrood op zijn kaken. En iedereen besefte ook wel, Schreuder gebruikte die woorden al direct na de wedstrijd, dat dit totaal Ajax onwaardig was. Dus dat zij veel meer moeten leveren met bal en zonder bal.
Ja.
Dat is wel duidelijk.
Maar dat is natuurlijk ook weer zo'n punt van ja, zeggen dat ze meer inzet moeten tonen. Ja, dat is ergens.
Dat is makkelijk.
Ben je er dan ook, hè?
Nee, maar zij bekijken dat met beelden en dan weten ze precies hoe de druk gezet moet worden, wanneer de druk gezet moet worden, wie verzaakt, waarom er wordt verzaakt, waarom een heleboel spelers tegen Napoli verzaakten. Dus dat is wel heel aanwijsbaar. Dat er zonder bal gewoon hele verkeerde dingen gebeuren, maar ook aan de bal compleet verkeerde keuzes worden gemaakt. En daar moet wel heel snel, dat was de algemene conclusie ook, daar moet heel snel verbetering in komen. Want anders gaat het echt een heel duur en vervelend seizoen worden.
Ja, en wat zouden dan, nou, jij noemt het dan over de aanval, bepaalde keuzes die je kan maken. Nou ja, Pasveer deed het ook niet goed tegen Napoli. Bessie had het natuurlijk moeilijk. Blind heeft het dan weer moeilijk als je tegen een speler als Lozano speelt.
Ja.
Dus ja, waar te beginnen dan, hè?
Ja, nou ja, dat kijk, zij hebben het idee dat het zo'n collectieve off-day was. En als ze elkaar ook meer gaan helpen, dus meer als team gaan opereren, dat het dan al een stuk makkelijker wordt voor bepaalde spelers. En jij haalt Blind aan. Ja, dat is wel een heel goed voorbeeld. Want die kwam echt in zijn zwakte te spelen.
Ja.
Ja, en daar moet je als team natuurlijk altijd zorgen dat je dat voorkomt.
Ja. Overigens wordt Kaltenbach dan ook genoemd. Hè? Dat is natuurlijk ook opmerkelijk geweest dat de Bogarde wegging en Kaltenbach dan kwam. Wat voor veel mensen een onbekende naam is uit Duitsland. Nou ja, dat is dan misschien ook wel makkelijk iemand om naar te wijzen.
En als ze dan 4 keer op rij niet winnen, dan is dat een Duitse wijsneus. En als ze binnenkort kampioen worden, dan wordt Kaltenbach net zo makkelijk op de schouders gehesen. Kijk, dat soort dingen geloof ik altijd wel. Het is heel gebruikelijk dat een trainer die bij een club komt, 1 eigen assistent meeneemt. En dat was in dit geval die Kaltenbach. Ja, of dat heel verstandig is, dat weet ik niet. Ik ken hem niet. Wij zien ook bijna geen trainingen meer. Die mogen we niet meer zien. Dus of hij goed is of niet. Schreuder heeft heel veel vertrouwen in hem. En als ze ten onder gaan, dan gaan ze met z'n tweeën ten onder.
Ja, maar Schreuder was natuurlijk, heb jij geschreven, als assistent van Ten Hag belangrijk. Ja, het is toch wat anders om dan zelf aan het roer te staan van een club met alle dimensies die erbij komen kijken.
Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, dat waren, kijk, ik schrijf die zinnen op. Maar dat waren natuurlijk wel de meningen van spelers die vonden dat Schreuder tactisch heel belangrijk was. Is ook een beeld van een wedstrijd Benfica-Ajax. Op een gegeven moment, speler van Benfica raakt heel snel geblesseerd. En je ziet op een gegeven moment 6-7 spelers van Ajax naar de zijlijn, niet naar Ten Hag, maar naar Schreuder komen. Daarmee geven zij natuurlijk ook wel aan dat hij toen het tactisch brein was. Maar ja, als je vervolgens zo faalt tegen Napoli, dan kan ik me voorstellen dat daar wel vraagtekens bij worden gezet.
Ja.
Maar dit is één wedstrijd en je moet iemand natuurlijk wel op een langere periode boorden.
Ja.
Ja, en er zijn veel mensen weg, hè? Ik ben er weer.
Ja, je bent er weer. Nou, hoe kijk jij naar... Want zo'n crisis in Amsterdam, wat je dan... stond in het AD volgens mij een verhaal over hoe je daar dan mee moest omgaan. Hè? Ik weet niet of jullie dat hebben gelezen, maar dat was eigenlijk wel hilarisch. Van, het is oorlog in Oekraïne. We hebben een grote energiecrisis. Het land is in puin ongeveer. Toen was er een verhaal van, ja
dit is echt crisis.
En toen stond er geloof ik iets bij van, ja, het is gewoon rustig ademhalen, tot jezelf komen. Had ook Arco, wat natuurlijk een bekende Ajax-volger is, die ging al rijgen door het stof dat hij keurig antwoord had gegeven op wat vragen die er waren gesteld. Maar toch ook wel inzag dat er wel meer was dan alleen een nederlaag tegen Napoli. Ja. Maar ja...
Ja, ik ben ook ik kom ook een beetje tot mezelf. En af en toe neem ik ook rust dan.
Nou,
in zo'n crisis als bij Ajax, ja.
Maar jij floreert
en dan,
natuurlijk.
En dan dingen en dan de helikopterview proberen te pakken.
Ja.
En dan zien overal de nuances eruit pikken. Ja, dan kom je tot een heel afgewogen oordeel natuurlijk.
Maar zou ik mogen stellen dat jij ook floreert bij crisis? Of is dat een beetje hard gesteld?
Nee, dat zou wel mij heel erg beperken. Ik floreer overal bij. Dus daar heb ik niet alleen de crisis voor nodig, hoor. Als het heel goed gaat, dan kan ik ook floreeren.
Maar dan komen natuurlijk die
ik heb
neinige...
ook heel goed gefloreerd toen Ajax de halve finale van de Champions League haalde. En Lucas Moura, vond je dat niet floreren?
Nee, ik was ook floreren. Ik zit ook nog te denken over het WK voetbal met Van Gaal natuurlijk toen in Brazilië. Ook veel kritiek, maar kwamen ze ook wel heel ver natuurlijk.
Met Frank de Boer had ik ook veel kritiek vorig jaar. Hè?
Zo.
Toen dacht ik echt van, waar zit ik naar te kijken? Maar dat dacht ik ook afgelopen dinsdag ook.
Ja, oké. Okay.
Werkelijk waar.
Okay.
Het is, nee.
Oké, okay, we gaan
snel vergeten.
Ik wil nog wel één ding over zeggen.
Ja, dat mag.
Kijk, Ajax was echt, die zakte niet door de ondergrens. Maar die moesten ze meters diep uitgraven, geloof ik. Maar als je ziet hoe Napoli speelt, daar kan ik wel heel veel bewondering voor opbrengen. Het zag er echt fantastisch uit. En ik denk dat er op dit moment in Europa weinig ploegen zo goed zijn.
Maar ze werden ook in het zadel geholpen door Ajax natuurlijk. Want wij zaten te kijken, Mike, en toen zeiden we al, die rechtsback en die twee centrale verdedigers, die konden er geen hout van. Echt niet. Als die aan de bal kwamen, dan struikelden ze over de bal. Ze wilden hem dolgraag heel snel kwijt. En zelfs dat kregen ze niet voor elkaar. Die keeper, als je daar maar een beetje in de buurt kwam, nou, dan stond hij echt, hoeveel volt is het ook alweer? 240?
220.
220 volt stond erop.
Ja.
Dus dat leek echt nergens op. Maar Ajax, die zette helemaal geen druk. Die kwamen helemaal niet daar in die posities terecht. En dat hadden ze natuurlijk wel moeten doen. Ja. Maar ze liepen alleen maar naar achteren, omdat die gasten toevallig naar voren durfden te lopen. Ja, dan moet je er gewoon onderuit voetballen.
Nou, verdedigend opbouwend. Dat was echt heel slecht.
Laten we eerst even naar de stellingen gaan. Ik zit aan Roelof Hemmen te denken, want anders loopt het helemaal uit de klauwen natuurlijk. Er komt stelling 1. Danjuma moet mee met Nederland zelf dan naar het WK.
Oneens.
Eens.
Schreuder is voor de kerst weg bij Ajax. Gooi hem er nog even in.
Oneens.
Voor de kerst?
Ja?
Nee, oneens.
Oh, wanneer dan? Voor oud en nieuw?
Nee, met de kerst.
Oh. Feyenoord kan supporters maar beter thuis laten bij Europese wedstrijden.
Eens.
Eens.
Sneijder gaat naar Fortuna Sittard.
Oneens.
Eens.
Anthony is een one-trick pony.
Oneens.
Oneens.
En Vertessen, ja. Topspits. Topspits.
Eens.
Hè?
Eens.
Ja. Hè, Valentijn?
Ja.
Oneens. Ja, echt.
Nou, ik was blij dat Ruud van Nistelrooy hem eruit haalde. Want anders had hij er ook 3 gemaakt.
Zullen we nog even luisteren? Want op een gegeven moment kwamen Vertessen, Savio en Ledesma erin.
Ja.
Ja, Vertessen die valt nu al, 3 seizoenen in.
Ja.
En heel vaak heeft hij het niet laten zien.
En Schmid zag het altijd, moest hij van de buitenkant. En Ruud van Nistelrooy ziet een spits in hem. Nou, ik zie gewoon in hem een jong PSV spelen. Want die man maakt gewoon nooit het verschil.
Ja,
ik kan er ook om lachen. Maar ik vind wel dat ik eigenlijk gelijk had. Want
heb je ook wel.
Het is, FC Zürich is ook echt jong PSV-niveau.
Is geen niveau.
Dat leek toch helemaal nergens op.
Maar het is wel...
Ja, als je gewoon 3 keer alleen op de keeper mag aflopen, dan mag je echt wel 2 keer scoren.
Ja, maar
zelfs Jorbe Vertessen.
Hoe PSV zich herpakte, dat is wel knap. Hè?
Ik begreep die euforie, die begreep ik heel goed. Nou, bij Ruud van Nistelrooy, bij al die PSV's, de blijdschap ook. Toen die Vertesse zijn tweede goal maakte. Ja, kijk, als je zo scoort in de Europa Cup 1-finale, dan mag dat gewoon. Daar ging toch helemaal nergens over.
Het was echt,
Dit is het Ajax Glasgow Rangers. Met z'n allen de Polonaise lopen naar Ajax Glasgow Rangers 4-0.
Ja, maar...
De Polonaise lopen achter Kudus, die een bal verkeerd raakt als hij op de zijlijn staat.
Nou, was een mooie goal.
Ja, was een mooie goal, maar...
Zeilen,
Ja. Wat voor de rest? Wat heeft hij voor de rest laten zien dan?
Ja, nee.
Mijn Bobby maar.
Maar jij wil dat nuanceren.
Ja, laat ik voor de nuance zorgen deze podcast. Nee, kijk, je kan niet zeggen van we hebben van Cambuur verloren. Laat Paris Saint-Germain maar even langskomen. Ze moesten toevallig tegen Zürich.
Ja.
Ja, en dat stelde niet zo heel veel voor.
Nee.
Die ploeg is natuurlijk vorig jaar kampioen geworden. Nu de hekkensluiter in Zwitserland. Ja, ik zat ook met hele grote verbazing te kijken. Kijk, ik bedoel, je kunt slecht verdedigen, maar je kunt ook niet verdedigen.
Nee.
En dat deed Zürich. Alleen, het neemt niet weg dat PSV dit wel even nodig had na de ketser in Leeuwarden.
Ja, ja,
en dan,
ja.
Ja, dus deden ze het goed.
Maar ja, goed, dit weekend is het Heerenveen uit, toch?
Ja, en daar hebben ze al heel lang niet gewonnen.
Ja. Dus dan kan het meteen weer helemaal anders zijn. Zo,
ja, maar ja, het kan ook zo zijn dat ze wel heel veel energie uit deze wedstrijd pakken.
Ja.
En dat ze wel een keer bij Heerenveen winnen.
Ja, dat is dan wel weer. Ga jij trouwens nog die pet opzetten, of niet? Wil je dat doen?
Had ik beloofd, hè?
Ja, dat had je wel beloofd, ja. Dan kunnen we misschien even de Ten Hag jingle erin gooien. Hein, heb je die klaarstaan? Ja,
heel kort, hoor.
Hey, I feel quite well. I feel welcome. This is my home. We give to easy balls away.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy? Hey.
Vier, hier kom je niet meer aan, Mike.
Dit gaat natuurlijk...
Dus je nieuwe profielfoto.
Ik wou zeggen Willem Piet, die had ook zo'n vetje op altijd.
Dat al op internet ding.
Maar? Ja. Nou, we willen van dat petje af. Dat is een beetje een ding. Marcel van der Kraan heeft natuurlijk ooit dit petje aangeschaft.
Typisch, het wil Mike helemaal niet van die pet af.
Nee,
hoor.
Die wil ik maar.
Nee, maar wat zullen we bedenken, jongens? Want we hadden over een anekdote over Ten Hag.
Wat zou jij doen? Dat heb je nog steeds geen vraag bedacht.
Een vraag bedenk.
Moest er een zin afmaken of wat was het ook alweer?
Nou, dat kan. Maar kunnen we iets spontaans verzinnen? Of hebben we de rest van deze podcast nog om daar dan over na te denken?
Ik ben niet zo creatief.
Nee?
Nee.
Oké.
Okay, nou, staat hij ook goed.
Ja, het is wel een leuk petje. Nou, weet je wat we doen? Degene die het eerste Ten Hag noemt in een reply op Twitter aan mij, die krijgt hem.
Heel zwak zeg. Jongen. Is dat dan de creatieve geest van de
gezelschap? Ja, maar dan ben ik er ook maar vanaf.
Dus we kunnen ook mensen laten schatten hoe vaak Erik Ten Hag na de wedstrijd komend weekend zegt.
Ja, nee. Nee, ja, dat kan ook. Dat kan ook, maar dan moet iemand dat bij gaan houden. Nee, de eerste die reageert op Twitter en Ten Hag daarbij vermeldt, die krijgt deze pet. Scholes, die hoorde ik zeggen dus, die Anthony, ja, one trick pony. Doet altijd hetzelfde, naar binnen draaien en dan schieten.
De Arjen Rob ook. Die die stond uiteindelijk, heeft hij niet met die one trick pony, maar heeft hij wel de finale van de Champions League beslist.
Ja.
Dus ja, one trick pony. Als het veel rendement oplevert, ja, prima toch?
Ja, het ligt aan hoe goed je trucje is.
Ja, dat is ook wel weer zo. Nou ja, ze moeten dit weekend naar Everton, Man United. Dus dat is dan meteen weer een spannende wedstrijd voor ze. Maar dit ging ook niet heel soepel. Malasia maakt toch ook weer een grote fout.
Uit. Die zag er niet goed uit.
Nee,
die zag er tegen Manchester City ook al niet goed uit. Ook al door iedereen hoog op het paard gehesen. Dat was de nieuwe linksback voor de komende 10 jaar van Manchester United. Nou, 2 wedstrijden daarna wordt hij in de rust eruit gehaald. En die Shaw die deed het niet verkeerd. Dat is een Engels international, dus die zal ook best wel kunnen voetballen.
Ja, je merkt dat hij nu inderdaad weer zijn kansen gaat krijgen. En als hij ze pakt, zou Malasia ook nog wel eens op de bank kunnen belanden. Ja.
Wat was de kop van onze vorige podcast?
Ja, blind. Malasia kan niet tippen aan blind of iets in die strekking. Ja, maar ja, als je dan weer blind ziet spelen tegen Napoli, is dat ook weer een heel ander verhaal. Maar als we het over het Nederlands elftal hebben, Danjuma die scoorde tegen Austria Wien voor de Conference League. Bij zijn, die komt langzaam weer terug op niveau, hopelijk. Maar Frenkie de Jong kan wel weer spelen, had ik begrepen, dit weekend. Maar de Pa is natuurlijk nog niet fit. Ja, het is allemaal een beetje krakkemikkig en angstig.
Half allemaal, ja. Ja. Maar Danjuma, die komt natuurlijk van een blessure die hem volgens mij een maand of 4, 5 bijna langs de kant heeft gehouden. Maar zijn naam werd wel genoemd door Van Gaal. Weliswaar niet helemaal positief, omdat hij het hele proces met het nieuwe spelsysteem niet heeft meegemaakt. Maar dat is wel iemand die uit het niets iets kan creëren. En ook zelf in staat is om uit het niets een doelpunt te maken. Dus dat is wel een kwaliteit, een one-trick pony van Danjuma. Maar die je er misschien wel bij kan hebben, ja.
Ja, ja, ja.
Want voor de rest, je andere aanvallers, welke aanvaller die op de middenlijn de bal krijgt, lukt het om dan een doelpunt te maken? Nou, dat zijn er niet veel. Maar hij heeft dat vermogen wel.
Ja, pas goed in dit systeem wat dat betreft. Maar heeft natuurlijk
vrije vogel.
Nog niet heel veel ervaring met het 1-3-4-1-2 systeem natuurlijk.
Nee. Ja, maar dat wordt natuurlijk wel een probleem. Want Van Gaal heeft niet voor niks de nadruk zo gelegd op van ze moeten erbij zijn en ze moeten zich zeg maar meester maken van dit systeem. Ja, en ik denk dat Danjuma te lang geblesseerd is geweest.
Ja, maar Mike, dat is alleen maar voor de buitenwereld, joh. Van je moet erbij zijn bij dit systeem. Als je een geweldige speler er niet bij is geweest en die komt erbij, dan wil die dolgraag hebben. Iemand die het verschil kan maken. Wie kan nou het verschil maken?
Ja, maar ja, dan moet hij zijn eigen filosofie laten vallen.
Ja, maar dat heeft hij toch eerder ook al gedaan. Dus,
zijn er verder nog spelers in het Nederlandse voetballers, internationals in het buitenland waar we met speciaal oog op moeten letten, denk jij?
Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dat met Gravenberg gaat bij Bayern München. Die stond er nu weer in.
Ja.
Het was een heel... Mazraoui stond erin, Gravenberg, De Ligt. En ze haalden een goede overwinning. Dus ik ben benieuwd of die de kans gaat krijgen om in die selectie van Nederland zelf te... Want ik denk, ik heb Klaasje van de week gezien. Nou, die maakt denk ik wel een hele goede kans om gewoon geselecteerd te worden.
Ja?
En die kent hij natuurlijk goed van 8 jaar geleden van het WK in Brazilië. En daar heeft Klaasje natuurlijk prima gepresteerd. En die doet het nu bij AZ ook heel goed. En die heeft 2 keer in overleg met Van Gaal afgezegd. En nou, normaal gesproken is dat natuurlijk einde verhaal. Maar als je Klaasje zag praten voor de televisie... Ja, die had zo'n geheimzinnig lachje van...
Oh ja, was het Sillissen lachje is dat?
Ja, nou ja, die is iets minder overtuigend. Hè?
Nee, maar daar hadden we het over dat het leek alsof die al een bericht had gekregen, ja, van Van Gaal van jij bent gewoon mijn man op dat toernooi.
Ja, maar ik denk dat Klaasje wel iets heeft gehoord van als jij in deze vorm doorgaat, dan ga je gewoon mee naar het WK.
Ja, ja, overigens moet ik nog heel veel aanvullen. Was een goed idee van producer Heijn. We kunnen ook doen dat wie de beste Ten Hag imitatie geeft en dat even terugstuurt aan ons, dat die dat petje wint.
Ja, die vind ik ook veel beter.
Die is leuker, hè?
Ja. Dus ja, Heijn is het creatieve brein.
Dat is hij ook.
En dan moet je van de week weer melden dat er 0 inzendingen zijn.
Die maakt al. Nou ja, maar laten we hopen op 1 inzending.
Ja.
Hè, misschien die volger die van jouw piepjes op je horloge.
Oh, ik dacht dat je bedoelde die volger die compliment had voor jou.
Arnoud de Koster, ik geef het hem de kost. Maar misschien dat hij gaat reageren. Ja, maar goed, dus dat is even de vraag hoe zich dit allemaal ontwikkelt. Maar over AZ gesproken, laatste nederlaag. Dundee, hè?
2 maanden geleden.
Ja, al een tijd ongeslagen. Carlsen, ja, nu nog weer terug. Nou ja, slecht gespeeld afgelopen donderdag. Maar toch weer die 3 punten.
Het zijn allemaal tussendoortjes voor AZ, man. Die Conference League stelt echt geen ene ruk voor. Dus die tegenstanders zijn natuurlijk ook maar van een niveau.
Ja, maar dan heb je ook nog een Bazour die op de bank zit. Nou, Carlsen die dat nu, ja, versterkt. Pavlidis zal op termijn dan ook nog wel terug gaan keren.
Zal wel een keer terugkomen.
Dus ik weet niet precies wanneer. Weet jij dat?
Nee.
Martens Indy.
Alleen die keeper zag er niet horizont uit, hè?
Maar gaat dat echt... Dat zou dan gewoon een titelkandidaat kunnen zijn.
Wat bezielt een vader en moeder om je zoon Hobie te noemen?
Nou, Hobie was de zoon van Mitch Buchanan in Baywatch.
Wie?
Hobie was de zoon van Mitch Buchanan bij Baywatch. Ken je dat nog, Baywatch, die serie?
Maar wat hebben die vader van die Mitch Buchanan dan...
In die serie, maar waarschijnlijk keken die ouders naar die serie altijd. En denken, wij noemen onze zoon ook Hobie. Maar het zoontje van Thierry Baudet, zoek hem nog heel even op voor Lancelot.
Lancelot
Baudet.
Ongelooflijk, wat zielig voor die kinderen.
Ja, Lancelot.
Weet toch beter Pim heten.
Of Valentijn, ja, precies. Hey, maar dat gaan we allemaal bekijken. Hoe AZ het genoemd moet, de Feyenoord natuurlijk ook nog er even uitlichten. Jij hebt die wedstrijd gisteren bekeken. Ik heb het in van je wedstrijd
voor de televisie
gelezen.
Voor de televisie heb ik hem bekeken.
Wat?
Nou, ze kwamen makkelijk op 2-0 voorsprong. Ook omdat ze beter waren dan die Denen. Maar ze werden wel geholpen door de VAR. Waar de VAR natuurlijk vorige week zondag niet op de lijn kwam. Wat ook niet kon, omdat Kusebuco had gefloten. Dus kon nooit meer een doelpunt worden. Van Jiménez bij die bal van Sillissen. Maar de tweede helft stortte de boel ook in elkaar. En niet echt Arne Slots werd er gevoetbald meer.
Nee.
Dus ik vraag me af of die spelers wel het vertrouwen hebben om dat voetbal van Arne Slot, wat ze vorig jaar hebben gespeeld, of ze dat durven te spelen en kunnen spelen.
Ja, een gelijkspel tegen Midtjylland uit is niet eens zo'n dramatisch resultaat natuurlijk.
Nee, maar als je 2-0 voor staat, en dan hoef je dat natuurlijk niet meer uit handen te geven. Nee. Tegen een middelmatige ploeg. Onze vriend Pistone, nou, Mike kent hem wel, die is 3 maanden mee bezig geweest.
Sisto. Ja, die was ook op de radar bij Ajax, hè?
Ja.
Ja. Ja.
Maar die was wel de beste man bij dat Midtjylland. Dat zegt natuurlijk ook wel genoeg als hij in 4 jaar Celta de Vigo gewoon nauwelijks aan de bak komt.
Ja.
Er is Overmars 2 of 3 keer mee bezig geweest, maar het is niet gelukt om die naar Amsterdam te halen.
Het is altijd mooi hoe het dan met die spelers gaat. Kamal Deen Sulemana speelt ook niet alles bij Stade Rennes volgens mij.
Nee. Terwijl die als een komeet van start ging daar.
Ja.
En, maar hij was in ieder geval beter dan Darami, die ze toen uiteindelijk voor 15 miljoen hebben gekocht.
Die volgens mij ook weer een goaltje heeft meegepikt laatst. En die Lainez, kan je dat nog herinneren? Was ook zo'n speler, hadden ze ook op de korrel. Maar die ging naar Sevilla of Betis.
Betis, Sevilla.
Is ook een beetje tegengevallen.
Gaan we nu alle gemiste spelers van de afgelopen drie
jaar? Nou ja, we zijn natuurlijk heel kritisch op Huntelaar en op Gerry Hamstra. Omdat ze natuurlijk allemaal middelmatige spelers hebben binnengehaald. Maar ja... Overmars is de dans ontsprongen, omdat gewoon al die spelers niet binnen kon halen. Dus dat is uiteindelijk, als hij die ook nog als een miskoop achter zijn naam had, dan had hij Hamstra en Huntelaar naar de kroon.
Maar Richarlison is natuurlijk een ander voorbeeld, hè? Richarlison, die nu bij Tottenham natuurlijk speelt, die is wel Braziliaans international.
De naam van dan noem ik hem toch bijna. Laat ik die maar niet noemen.
Bas van Marin?
Dan word ik weer aangesproken op het parkeerdek.
Wie?
Nee, dat werd tegengehouden door de commissaris.
Ocampos?
Nee.
Ook.
Richarlison. Bij Ocampos was het goed. Bij Richarlison was het verkeerde zuinig.
Nee. Zij overigens collega Marcel Vink, die zei... moet je H2 niet voortaan HH noemen? Vond je niet sterk? Ja, die Vink die komt wel door,
die is
goed.
Die is wel leuk.
Ja, maar Marcel die is scherp met heel veel dingetjes. Die geeft wel af en toe voorzetjes. Want het komt natuurlijk niet allemaal bij onszelf vandaan.
Nee. En Sander van de Koffie die zei... hi, Pik, heb je weer een lekkere podcast, jongen? Hij wil wel aanschuiven, maar daar wil hij geld voor. Dus ik zei,
dat verwacht je helemaal niet van hem.
Hij is geen zuivere koffie.
Nee, maar nu ben ik het even kwijt. Waar hadden we het over?
Nou, over Ocampos wil ik wel even wat zeggen.
Ja, we hadden het over Feyenoord. Komen we zo nog even over te spreken.
Maar Ajax lijkt daar misschien in de winterstop al van los te worden.
De nieuwe coach wil hem hebben.
Pauli wil hem terughalen naar Sevilla. Dus dan kom je er toch goed vanaf. Als je dan toch nog 2 miljoen terugkrijgt van die 4 miljoen.
Maar dat is echt concreet al.
Nou, dat weet ik niet. Maar als dat soort geruchten... Kijk, die link is natuurlijk wel heel duidelijk. Dus dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Ik denk dat Ajax wel wil meewerken.
En hoeveel... Ja, denk je dat?
Ja, natuurlijk.
Maar hij heeft 1 wedstrijd tegen Go Ahead gespeeld. Ja,
de scouts... Leuke kop voor de podcast. De scouts van Ajax zijn al op pad gestuurd om een paar spelers te gaan zoeken.
Maar welke scouts dan, Mike? Want dat is natuurlijk ook een heel raar verhaal. We zien natuurlijk allemaal aankopen. Onder Overmars werd er voornamelijk geshopt in Zuid-Amerika. Er werden allemaal jongens uit Zuid-Amerika gehaald. Met Henk Veldmaat, met de connectie met Gratzfühler en Peter Gerards. Nou, dat is natuurlijk een hele succesvolle spelerslijn is daar opgezet. En nu komen ze ineens overal en nergens vandaan. En ook nog geen kwaliteit.
Nee, maar dat is ook wel een hele grote frustratie van Henk Veldmaten. Die was twee handen op één buik met Mark Overmars. En dat die samenwerking met Hamstra en Huntelaar is gewoon veel minder. Sterker nog, die wordt een beetje genegeerd, Veldmaten. En ja, je ziet wat het resultaat is. Dus ik zou me heel snel toch maar weer een beetje gaan vasthouden aan Henk Veldmaten.
Maar het is toch opmerkelijk dat je scouts moeten toch altijd aan het werk zijn?
Zeker, maar die worden natuurlijk wel... met een specifieke opdracht op pad gestuurd of niet. Kijk, je kunt ook heel algemeen scouten. Maar nu wordt er wel echt druk op gezet om heel snel een goede rest buiten te gaan zoeken.
Echt waar?
Ja.
Maar scouts worden inderdaad op pad gestuurd. En die kunnen met de meest geweldige spelers komen. Maar als dan HH zegt van, we beginnen er niet aan.
Ja, is een goeie hè, van Marcel.
Ja, een hele goeie.
Ja.
Dus dan ligt de bal ligt toch uiteindelijk bij HH.
Maar ja, nee, dat klopt. Maar waar wordt er nog meer op gescout dan? Want ze zijn dus weer aan het werk gezet.
Ja, er wordt toch ook niet uitgesloten dat er nog een keeper wordt gehaald.
Nou, er schijnt iemand beschikbaar te zijn vanuit Benfica.
Ja, Vlachodimos.
Vlachodimos, maar die wilden ze niet. Want Pasveer, dat is toch wel opmerkelijk dit, Michael.
Ja, maar ik moet zeggen, Pasveer zag er echt een aantal keer heel, heel belabberd uit. Maar over het algemeen heeft die jongen het natuurlijk uitstekend gedaan. En dan kun je zeggen van, nu was de druk het hoogst en dan verzaakt hij. Het kan ook natuurlijk gewoon een keer een hele slechte dag zijn.
Ja.
Ik vind het echt heel vroeg om hem volledig af te schrijven. Maar dat er wordt gekeken naar een extra keeper... is met een 38-jarige en 40-jarige keeper op...
Maar het is...
dat is natuurlijk ook wel logisch.
Het is qua beleid allemaal natuurlijk wel. Als je eerst zegt van nou, we zijn klaar voor dit seizoen... of in ieder geval tot de winterstop... en je moet na 1-1 meteen weer... nou, dat is het voetbal, wou je zeggen.
Ja, maar tot de winterstop ben je sowieso klaar. Want ja, je mag hier niks doen natuurlijk.
Wanneer mag je weer spelers binnenhaken?
1 januari, dan begint het.
Ja, precies, het feest, ja. Maar nou, Feyenoord...
Maar ik ben benieuwd of die Vlachodimos, die trouwens geweldig keepte tegen Paris Saint-Germain, dat hij nog naar Nederland zou willen. Kijk, ik denk dat alleen een financiële afweging zal zijn voor die jongen.
Waarom wilde die eigenlijk? Dat is ook al opmerkelijk, hè? Ja, Benfica is ook gewoon
financiën.
Puur meer beter contract bij Ajax.
Ja, dat denk ik haast wel.
Ja,
misschien betalen ze bij Ajax beter dan bij Benfica. Dat kan ik me zomaar voorstellen.
Of het mooie weer.
Ja.
Zou ik nog kunnen. Ja. Hey, over Feyenoord gesproken, want jij hebt ze nu weer allemaal aan het werk gezien, of een deel daarvan, van die nieuwkomers. Het settelt nog niet echt lekker, hè?
Nee.
Het
is allemaal nog heel wisselvallig. Szymanski is natuurlijk individueel een prima speler. Als team werkt het nog niet. En wat ik net ook zei, van Slot die wil natuurlijk op een bepaalde manier voetbal spelen. En daar is hij continu mee bezig. Maar hij krijgt er voorlopig niet ingestampt. En ook het middenveld met Timber ook. Timber is best een aardige speler. Maar doet ook hele rare dingen af en toe. En dan denk je ook van, dit is niet de Jurriën Timber. En hij is natuurlijk ook van een iets ander niveau. Quinten, maar ja, ik vind die moet gewoon veel meer rust in zijn spel krijgen. Nou, Kukzu die wisselt ook goede momenten af met slechte. Jan Baks, wat die daar doet, het leek even erop dat hij zich in het elftal terug kon knokken. Maar ja, dat ziet er ook niet meer uit. Die werd gisteren ook geslachtofferd. Die Hansko staat centraal achterin, die doet het redelijk. Maar zoals die begon, dat heeft hij eigenlijk niet kunnen doorzetten. En voor de rest, wie hebben we nog meer? Idrissi, dat is een triest verhaal natuurlijk. Die jongen, dat hij geblesseerd raakt. En die gaat waarschijnlijk dit jaar niet meer spelen. Wel dit seizoen, maar niet dit jaar. En die was eigenlijk net een beetje op weg naar zijn AZ-vorm.
Ja,
maar
ja.
Dat is natuurlijk een lelijke streep door de rekening, zo'n zware hamstringblessure.
Ja, dan heb je nog Lopez natuurlijk op links staan. Paxiaal heb je nog staan.
Die liep ook als een kip zaden op rond, volgens mij.
Die was aan het solliciteren naar een rode kaart. Dat was ook...
ja. Wie, ja. Mike?
Lopez.
Ja, die liep echt als een kip zonder kop rond. Die deed ook maar wat.
Er kwam ook nog een reactie binnen op Twitter over Bijlo. Blijkbaar is er ook bij Feyenoord aanhangers wat minder enthousiasme over hem de laatste tijd. Onderschrijf jij dat?
Dat kan me wel voorstellen. Ik vond hem gisteren ook niet echt zeker keeper.
Nee.
Ik vond niet dat hij schuld had aan de goals, hoor. Dat kon niet.
Nee, niet echt. Maar bij die ene vrije trap deed hij niks. Nou, die kwam gelukkig op de lat dan. En zo, maar het is niet de Bijlo die we vorig jaar in de Conference League zo vaak hebben gezien. Dat die Feyenoord er echt doorheen sleepte. Toen een keer in Berlijn speelde die echt een wereldwedstrijd.
Ja.
Maar dat op dit moment is hem dat niet. En toevallig sprak ik Kief.
Nou, als het belangrijk is, dan moet je hem nemen. Zo zijn wij ook alweer in deze podcast, want het nieuws gaat voor alles.
Het is een bel. Het is een nummer dat ik niet ken. Ik ga hem wel even opnemen.
Ja, neem hem even op.
Toevallig... had ik met Wim Kieft aan de lijn natuurlijk voor zijn column.
Ja.
En die zei ook van, we letten nu allemaal wat beter op die keepers. Nadat,
hij doet het licht uit. Licht als Van Rijn weg is, dan maar doet het er allemaal niet meer.
Dan kan het licht wel uit, dan kunnen we wel stoppen. Nee. Zullen we stoppen dan?
Nou, ik zat wel te denken, hebben we een grab gemaakt van dat petje op? Want ik heb het natuurlijk hier mooi ophangen om het een beetje vrolijker te maken, deze podcast.
Maar dan kun je toch vanuit de... vanuit de beeld maken.
Kan je als je 30 jaar in dienst is, kan je een mooie...
Ja. Zoals die foto van jou, dat je in je broek had geplast.
Oh, ja.
Die zou ook langskomen bij Jan Uriot.
Ja, dat is altijd lachen, gieren, brullen. Het entertainment nieuws doornemen met de beste man.
Maar dan moeten de luisteraars moeten echt Jan Uriot een keer kijken. Dat is gewoon cult.
Ja, is cult.
Pure cult is dat.
Ja.
Jan Uriot met jou.
Heeft veel fans, hè?
Heel veel fans.
Onder andere
hele jonge mensen.
En Michel van Egmond.
Michel van Egmond, die is groot fan van Jan Uriot.
Ja, Uriot.
Hij zegt, Uriot?
Ja, volgens mij is het Uriot.
Hoe schrijf je het dan?
U-R-I-O-T.
Uriot?
Ja.
Oh, wat?
Ja. Maar goed, maar Michel van Egmond, wel aardig, heeft natuurlijk dat boek geschreven.
Ja, ook Michel van Egmond
bevriende kool. Jij hebt geen vrienden, maar dat is iemand waar je goed mee bent.
Krabbedam.
Is een leuk boek, hè, Loerders aan de Maas.
Loerders aan de Maas, echt een heel leuk boek. Echt een typisch Michel van Egmond boek. En ik kan er heel erg van genieten, van die schrijfstijl. Maar ja, die kwam wel met de ontboezeming dat Jan Uriot was... dat was vaste prik iedere week.
En die schrijfstijl is een beetje...
Ja, los fly on the wall ideeën.
Ja, goed
maar op een gegeven moment dan begint hij Feyenoord is. En dat, dus één pagina, twee pagina's, drie pagina's, vier pagina's Feyenoord is. Ik denk, waar haalt hij het allemaal vandaan? Ik denk, hij is gek genoeg om dat tot 80 pagina's. Dus ik verder kijken. Nou, geloof ik bij 8 pagina's hield hij ermee op. Maar het is gewoon...
Heerlijke boeken geschreven.
Heerlijke leesboeken.
Zit ook weer een aanrader. Wat ik nog over Feyenoord wilde zeggen, Vaand. En ik zag die beelden dan weer van die...
Nou wel een gratis boek ook trouwens. Oh, die
zeker. Ik nog niet. Of Hein. Maar ik zag die beelden weer van Herland is het geloof ik. Hè, waar ze dan... waar speelt Micheland ook alweer? Ik had het opgeschreven, Henning. Dat die supporters of die railschoppers lopen dan over door zo'n stadionnetje heen. Die hebben dan kaartjes bemachtigd bij de Deense sports. Zat zo'n opaatje, die zat daar dan met een maatje die voetbalwedstrijd te kijken. En dan lopen die maloten daarachter. En die moeten het stadion uit gebonjourd worden door de Deense politie.
Diep treurig. Het
is ontzettend schadelijk voor je reputatie.
Jaar, en iedere wedstrijd is het weer bingo. En ja, het is natuurlijk doodzonde. Het is ook... Voor die club, voor de naam van die club in Europa. En ja, als je in Italië het woord Feyenoord, nou, dan rent iedereen keihard weg. En zo, ja, zo'n status wil je gewoon niet hebben in het buitenland. En het is doodzonde, want ze hebben de finale van de Conference League. En dan denk je van, nou, dan kan zo'n hele organisatie mee groeien. En die supporters ook. En je zal zien, volgende week dan spelen ze thuis en er zijn alle trappen weer bezet. Nou, de volgende boetes zitten eraan te komen. Ja, ik ben gewoon voor geen supporters mee naar uitwedstrijden. Zowel nationaal als internationaal.
Ja.
Ik zit helemaal niet te wachten op al die andere supporters, echt niet.
Nou, het zorgt wel voor een hele gave sfeer. Als
nou, helemaal
gaat,
niet,
natuurlijk.
Man. Ik heb Feyenoord Ajax gezien in de Kuip. Het was een geweldige sfeer zonder Ajax supporters. En Ajax Feyenoord in de Johan Cruijff Arena zonder Feyenoord supporters. Ook een geweldige sfeer. Dus je hebt ze echt niet nodig voor de sfeer, hoor. Heus niet.
Oké, Mike. Ja, daar ben je weer. Nou, we gaan rustig richting een afronding van deze podcast. ADO Den Haag speelt tegen Eindhoven. Ook al een hele tijd niet verloren. Dus dat is voor Dirk Kuyt weer spannend. Van de Weerde die hem natuurlijk weg is gegaan.
Ja, kan natuurlijk ook niet. Kijk, ADO heeft die Van de Weerde een kans gegeven. Via Rob Jansen, die al zijn connecties heeft aangeboord. Om die Van de Weerde dan toch een baan te bezorgen. En we zijn nauwelijks 2 maanden onderweg. En hij wordt weggekaapt door Vitesse. En dan weet ik wel dat het een voetballerij is. Maar ja, Dirk Kuyt die zit met de handen in het haar. Want die... Nou ja, je kan je afvragen of de invloed van de Weerde dan zo positief was. Maar die besprak wel heel veel met Van de Weerde. Die deed echt wel samen een beetje. Dus ja, dan loop je toch niet zomaar weg.
Maar ja, goed, aan de andere kant, als je nu bij ADO zit onder Kuyt, is de situatie natuurlijk wel heel precair. Terwijl bij Vitesse met Cocu heb je misschien, speel je Eredivisie, heb je misschien iets meer een voorland.
Gaat ook
Duurt ook niet lang voordat het daar precair wordt.
Mooi woord, hè?
Nou, ja,
gooi het er zomaar uit. Als we in beeld zijn, ga ik dure woorden gebruiken.
Betekent het eigenlijk?
Ja, nijpend. Zoiets.
Nijpend.
Ja. Zoiets?
Mooi.
Ja? Ja, mooi, hè?
Ja, was niet zo heel
giftige cocktail.
Ja, ja. Ik ben blij dat je het hebt gelezen. Meestal citeer je uit het AD, maar blij dat je ook af
en toe... Ik vond dat een heel uitgebreide en mooie analyse van hetgeen er in Amsterdam aan het gebeuren is op dit moment. Maar dat was Dirk Kuyt, wat we nog wel even moeten meenemen. Ja, het is ook andere media, maar dat was Yilmaz.
Ja.
Want jij was daar wel zeer onder de indruk, hè, dat
interview. Nou, ja, ik vond dat hij best een goede indruk maakte. En je kreeg ook een bepaalde sympathie voor hem. Hè, de manier waarop hij alles vertelde, hoe het was gegaan. Dat hij daar de opstelling niet bepaalt en zo. Dat kan je natuurlijk wel 100 keer zeggen. Maar hij werkte zoveel sympathie dat je het nog bijna ging geloven ook. Maar daarnaast verkondigde hij ook een hele hoop onzin. En wat mij dan heel erg tegenstaat, is dan roepen van in Turkije spelen met een mes tussen de tanden op leven en dood.
Ja.
In Nederland zien ze het als een hobby en durven ze te lachen als ze een half uurtje na afloop nadat ze verloren hebben. En dan denk ik, wat lul je nou toch slap, man? Waar gaat het nou om? Het gaat toch om het voetballen?
Ja. Je weet wel tegen wie je het hebt, hè?
Ja, tegen Yilmaz.
Oké. Okay.
Ja.
Ik dacht, we kunnen de jingle erin gooien. Het begon heel positief. Maar...
En, hoe heet dat? En vervolgens ga je even kijken naar al die clubs die met het mes tussen de tanden en op leven en dood spelen in Europa. Nou, dan ga je kijken in de Champions League. Oh, daar zitten geen Turkse clubs. Nou, dus dan ga je een divisie lager kijken bij de Europa League en de Conference League. 2 divisies lager. En heeft 1 van de 4 clubs heeft weten te winnen. En als je dan de tegenstanders ziet, die komen uit Kosovo, uit Albanië. Uit Kazachstan.
Ja.
Nou, hou alsjeblieft erover op. Over dat gezeur met mes tussen de tanden en op leven en dood. En hoe heet dat? Ze zien het hier als hobby. Ze zien het hier niet als een hobby. Alleen ze beleven voetbal gewoon hier heel anders. En ze gaan hieruit van het voetbal. En niet van knokken en blind ballen wegperen. Omdat je zogenaamd op leven en dood wedstrijden moet zien te winnen.
Ja. Hij wilde Sneijder nog naar...
Wel op, denk ik.
Hij wilde Sneijder nog naar Sittard halen, inderdaad, ja. Ja. Zou dat mooi zijn? Sneijder als een baron daar in het zuiden van het land... als technisch directeur of weet ik veel wat hij dan kan zijn?
Ja, Wesley was eerst met Den Bosch bezig, geloof ik. Maar dit is misschien wel serieus. Of wordt wel serieus. Dus ik ben benieuwd. Altijd leuk als dat soort types in voetbal actief blijven. Dus ben benieuwd.
Maar wat tot slot wel... misschien
hij was al in Turkije, dus misschien heeft hij wel een...
Was voor zijn haar, hè? toch?
Ja, ja, maar ja, misschien heeft hij daar wel een voorcontract getekend. Wie zal het zeggen?
Ik zag filmpjes dat er zo iets werd, zijn haar werd gemasseerd of zo.
Hij zegt helemaal de Turkije om gratis...
Dat denk ik, ja.
Om reclame te maken.
Ja, hartstikke goed, toch? Ja. Maar dat tot slot zei iemand wel op Twitter nog van... ja, die Nederlandse ploeg en dat verdedigen. Ja, een beetje in het verlengde van Yilmaz misschien.
PSV gisteren gezien verdedigen.
Nou, ook weer een goaltje tegen.
Ja.
Ajax 6, Feyenoord, AZ 2, nee. Feyenoord 2.
Ja.
Want dat viel mij op als we het over deze grote vriend hebben, Erik ten Hag. Waar mensen overigens reageer met je imitatie of stuur een reply. Hartstikke leuk. Maar die speelde natuurlijk heel compact in eigen huis altijd. Gaf redelijk weinig weg, ook tegen Juventus, ook tegen dat soort ploegen, Madrid en zo. Dus blijkbaar gaat het daar ook niet helemaal... is dat met Schreuder ook? Dat hebben ze niet goed met elkaar kort gesloten.
Ja, maar dan gaat het ook nog niet zo goed. Heb je City gezien? City Manchester United.
Oh ja, dat ging er wat minder, hè?
Ja.
Oh ja, CD, het is klaar voor het is de eind van deze podcast.
Ja, 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 en, echt... en kijk eens wat Club Brugge doet. Hoe die presteren zonder Schreuder.
Ja.
Waanzinnig gewoon.
Ja, niet. Hè?
Nee, ja, wel.
Drie wedstrijden gewonnen in de
wedstrijd. 3-9, man. Ja. Een wereldwedstrijd bij Porto.
Ja, dat is waar.
Atletico Madrid nu verslaan.
Ja. Ja, dus, dat is waar.
Zo zie je, als je een goede basis legt als Schreuder, dan kan dan je opvolgen die kan dan ja.
Of het lek is boven. Het is maar hoe je het aanvliegt.
Welk lek?
Nou, dat Club Brugge nu echt begint goed begint te voetballen.
Ik zat er aan lekker te denken. Oké, okay, zijn
lekker,
we er klaar?
Ik heb van jou nog een foto gezien. Daar lekte jij ook
ja,
over.
Ja, het is goed, ja. Wil je nog een slotwoord? Want jij bent hartstikke druk.
Ja, het gebeurt me niet vaak, maar het is nu bijna 4 uur. 6 uur de deadline. Ja. Nog geen letter op papier voor de opening 2-3. Dus
en dat is een verhaal met elkaar.
Nou, 2-3 wordt Max Verstappen hoor, Mike. Dan kan ik je wel even
uit de Max, gewoon de vrije trainingen?
Vrije trainingen? Want de man wordt dit weekend wereldkampioen Formule 1 voor de tweede keer.
Ja, maar wie heb jij? Unicum. Kun je zeggen wie we dan gaan zien? Of is dat nog geheim?
Kan ik dat zeggen?
Ja, tuurlijk.
Ja, we hebben...
Nou, laten we eerst wachten of hij thuis geeft, ja of nee.
Ja, hij belde net dat de tekst eranken.
Dat heb ik al de hele dag gehoord.
Ja, je hebt ik zou je helpen, je hebt een interview met een belangrijk persoon binnen Ajax. En die gaat spannende dingen zeggen, toch?
Klaas-Jan Huntelaar.
Ja. En is er al een tipje van de sluier?
Nee, nog niet. Want ik ga nu tikken.
Het is een ritselaar.
Wat wordt je eerste zin ook alweer?
Geen idee. Echt geen idee nog. Spannend. Even over nadenken.
Oké, heren, dankjewel. Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.